Goedenavond gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst van dankzegging en nabedrachting op het avondmaal waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Matteüs 26. De kerkdiensten aanstaande woensdag 13 maart, biddag voor gewas en arbeid. Om 10:30 's morgens is er een dienst met de kinderen van de basisschool De Bron waarin dominee Voets voorgaat. S'avonds om 7:30 gaat ook dominee Voets voor. Zondag 17 maart om 9:30 hoopt dominee W.M. Otte uit Waddinxveen van het Dovenpastoraat voor te gaan in een dienst waarin ook gasten met een gehoorbeperking aanwezig zullen zijn. S'avonds om 6:30 gaat dominee Voets voor. De collecten in deze dienst zijn de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Woensdag wordt er in beide diensten de biddagcollecte gehouden die bestemd is voor de kerk. We bevelen al deze collecten hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 95 vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. De kerkraad wenst u, jou, hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De angstige Heer Jezus, daar staan we vanavond bij stil. En deze angstige borg die doet onze angsten enden, om het met Psalm 107 te zeggen. We gaan daarvan het zevende vers zingen van Psalm 107. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan, hij deed hun angsten enden. En ook het elfde vers, 7 en 11 van Psalm 107. We luisteren vanavond naar de wet van de Heere als leefregel voor de gelovige die door het geloof in Christus leeft van de wetsvervulling door de gastheer van vanmorgen. Daarna gaan we zingen, gemeente, van Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben van u, ik ben de uwe. Geleid mij ongestoord. Het 47e vers van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst. Heere, Vader van onze Heer Jezus Christus, uw dag loopt naar een eind. Met dat we naar de kerk gingen, zagen we het dat de nacht en het donker van de nacht in aantocht is. Maar voordat we ons hoofd neerleggen, zijn we hier. En met een reden. Omdat u contact wenst met ons. En daarom zijn we hier, om woorden van u op te vangen. En we danken u voor de woorden van liefde, die we al heel vaak hebben gehoord, ook vanmorgen. En dat we ook uw bewogenheid met ons hebben getast bij dat stukje brood vanmorgen. En met dat ene slokje wijn hebben we uw liefde geproefd, Heer Jezus. Met wat we van u horen en van u weten en van u hebben gezien. Daarmee kunnen we vanavond gerust gaan slapen. In de wetenschap dat in onze slaap u waakt op een vaderlijke manier over uw kerk. U waakt over uw huisgezin. U bewaakt ons in de nachten. De nachten die de dagen opvolgen. U bewaakt uw kerk ook in het donker van de dood. En dat nieuws, dat horen we altijd alleen in uw huis. Dat horen we niet op straat. Dat horen we niet in de media. Dat u uw kerk bewaakt in het donker van de dood. Wat is dat bijzonder, Heren? Dat u ons niet uit het oog en uit het hart verliest als wij zijn ontslapen. Dat u ook waakt over ons stof. We willen u daarom en ook daarvoor aanbidden, Vader. Dat we nooit uit uw blikveld zijn. Gedenk ons ook deze avond. Zo dadelijk doen we de Bijbel open. Laat ook ons hart open zijn. Open gaan. Zo dat bij de open Bijbel er dankwoorden in ons hart worden opengevouwen. Dat er een lofzang is in ons hart. Dat er een lofzang is op uw lippen om u te prijzen. Zegen ons hier in de kerk. Degene die thuis of elders zich met ons verbonden weten. Bereid ook hen een zegen. Hoor ons om Christus wil. Amen. We gaan lezen, gemeente, opnieuw uit Matteüs 26. Vanmorgen stonden we stil bij de lofzang die gezongen werd. De liturgie ging ongestoord door van de paasmaaltijd. We lezen nu verder. We beginnen bij vers 30, de tekst van vanochtend. Matteüs 26, vers 30. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Dan lezen we nu de tekst voor de verkondiging vanavond. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad mijn vader. Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, dat ik hem drink, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter zich. achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Tot zover de lezing uit Gods woord. We gaan zingen van Gethsemane. Uit lied 142. Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen. De heiland heeft bewust die weg genomen. De verzen 1, 4, 6 en 7 van lied 142. Gemeente, ik schreef als thema boven de preek: Jezus' gehoorzaamheid aan zijn vader en zijn liefde voor zondaren. Ben jij wel eens bang? Daar zeggen we niet heel snel ja op. Want ja, bang zijn, dat is iets voor angsthazen, toch? En als stoere meid, dan zeg je natuurlijk niet dat je bang bent. Kom, je bent geen eitje. En toch, ook je ouders, die hebben er soms wel last van. Van angst. Ook al zeggen ze het niet. Angst. Wie heeft er geen last van? Denk alleen maar aan faalangst. Daar heb je niet alleen als middelbare scholier last van. Daar kan je ook last van hebben op je werk. Doe ik het wel goed? Maak ik geen fouten? Wat zullen ze zeggen? Faalangst. Tjo, wat een spanning heb je als je af moet rijden. Angst om te zakken. Bang zijn. Het kan zomaar op school gebeuren, het kan in je werkkring zijn. Bang dat je gepest wordt. Angst om ziek te worden. Je familie kwijt te raken. Vrienden los te laten. Bang zijn voor de dood. Wie kent het niet? Leven zonder angst, daar kan je van dromen. En zeker levenslang zonder angst. Een droom. Maar gemeente, de werkelijkheid waarin jij en u en ik staan is anders. De Bijbel zegt ons dat angst is erbij gekomen. Zo had God ons niet geschapen, zo heeft hij ons niet bedoeld, maar het is erbij gekomen. Sinds dat we buiten de tuin zijn gezet, is de angst, gemeente, bij ons mens zijn gaan horen. Gebrokenheid. Gebrokenheid, gemeente, met zoveel gezichten. Ruzie, oorlog, zonde, zorg, ziekte, angst. Wat doen we ermee? Wegduwen, ontkennen. Ja, je kan er ook over praten. Misschien zegt u, ik weet dat wel uit ervaring. Als je bang bent, moet je juist praten. Niet wegstoppen. En juist als je eerst met een ander praat, misschien wel je moeder, dan zeg je, kom lucht van binnen. Ik krijg een andere kijk op mijn angst. Ik maakte mijn angst te groot. En als de angst nou wel reëel is, wat kan je dan het beste doen? Nou ja, het helpt natuurlijk wel als je er met iemand over praat die ook weet wat bang zijn is. Zou het ons kunnen helpen, gemeente, als wij onze angsten eens bespreekbaar zouden maken met een angstervaringsdeskundige? Bij de Heer Jezus moeten we dan wezen. Misschien zeg jij, wat schiet ik daar nou mee op? Is de angst dan weg? Nee, angst is dan niet gelijk weg. Maar het kon wel eens wezen als je met deze angstervaringsdeskundige in gesprek gaat, dat de beleving van je angst, het gevoel ervan, dat het anders wordt. Dat er meer lucht komt van binnen. Het was voor die groep discipelen, gemeente, toch wel een hele vreemde paasmaaltijd geweest. Helemaal anders dan dat jaar daarvoor en dat jaar daarvoor. Deze keer hing er voor de beleving van Petrus toch wat in de lucht. Jezus had het in de tijd daarvoor telkens gehad over dat hij moest lijden, moest sterven, zou opstaan. En tijdens die bevrijdingsmaaltijd gaat Jezus het notabene ook nog hebben over iemand die hem verlinkt. Iemand uit de club van 12, notabene. Daar komt ook nog eens een keertje bij dat de maaltijd ook weer nieuwe elementen kreeg. Bij het gebroken brood wees Jezus opeens naar zijn eigen lichaam. En bij de beker van de dankzegging ging het over zijn bloed. Eeuwenlang was dat niet gezegd. Maar nu nieuwe elementen bij een eeuwenoude maaltijd. Wat niet veranderd was, dat was het zingen. Ze hebben heel de liturgie doorgezongen. Wat er ook boven de markt hing aan angst. Ze zongen zich er doorheen. God heb ik lief. Ik lag gekneld in banden van de dood. En ze zongen door. O mijn ziel, wat buigt ge u neder. Hoop op God. Jezus die loopt door de donkere straten van Jeruzalem en ze komen bij de Olijfberg. Daar gaat hij de tuin binnen waar olijfbomen staan. De naam van de tuin refereert ook aan olijfbomen. Gethsemane betekent oliepers. Dat was de plek waar olijven niet alleen werden geplukt, maar ook gekneusd en ook geperst om olijfolie vrij te laten komen. Volgens collega evangelist Johannes is dit een bekende plek voor Jezus en voor zijn leerlingen. Het is opvallend, gemeente, dat Jezus tegen 8 zegt: gaan jullie hier even zitten? Dan ga ik verder om te bidden. Lopen jullie nog even mee, Jacobus, Petrus, Johannes? Lopen jullie nog even mee? Apart, hè? Groepssplitsing. Aan welke Bijbelsgeschiedenis denk jij nou? Ook groepssplitsing, was dat niet die groep? Abraham voorop, zoon Isaac erachteraan. En ze komen op een gegeven moment bij een plek dat Abraham zegt tegen de knechten: blijven jullie hier met de ezel? Dan ga ik en Isaac verderop. Groepssplitsing. Gaan jullie hier zitten, dan ga ik bidden. Ik zeg het nog eventjes, gemeente. Zij zitten, ik bidden. Hij, zij. Wat een verschil, hè? Die groep van 8, die hadden elkaar als 8. Die groep van 3 hadden elkaar als 3. En hij, alleen. Dat is veelzeggend, gemeente. U zegt, wat betekent dat dan voor mij? Waarom gebeurt dit hier? Wat betekent dat, die groepssplitsing? Nou, wat Jezus alleen doet, dat kan hij ook alleen. Weet u wat hier gebeurt? Jezus zet al zijn leerlingen buitenspel. En voordat u nou zegt, ach, wat jammer, zou ik willen zeggen, gelukkig maar. Gelukkig maar dat hij ze niet meetrekt. Ze zouden er niet doorheen komen. Ze zouden er niet doorkomen. Ze zouden stuk voor stuk, al die 11, ondersteboven gaan, verloren gaan zelfs. Want gemeente, zeg nou zelf, als wij, u thuis, als wij met onze schuld en vloek voor God komen, mag ik het zo zeggen, in het binnenste heiligdom komen, dan bent u toch zeker wel met me eens dat we dat niet overleven. En dat gaat hier gebeuren. De vloek op de zonde dragen. En gemeente, dan is het evangelie dat onze goede Heer Jezus daar geen mens bij wil hebben. En dat hij er ook niemand bij kan hebben. Ook dat nog. Dat moet hij en dat wil hij alleen doen. Want gemeente, hier gaat opeens een bloem van evangelie open, hè, bij deze tekst. Verzoening tussen God en mens kan alleen Jezus. Niemand van ons heeft die nodig. Verzoening aanbrengen kan alleen Jezus. En gemeente, gelukkig niet met de bedoeling dat die verzoening die hij verdient, dat hij die dan krampachtig bij zichzelf houdt. Gelukkig niet. Want wat Jezus verdient, dat deelt hij uit. Dat hebben we vanochtend gevierd. De discipelengemeente geeft hij een rustige zitplaats. En hij gaat alleen de worsteling aan met God. Gemeente, wat gebeurt hier? Hij worstelt. Die 3 en die 8, die zitten rustig bij elkaar. Jezus worstelt met God om een eeuwige rustplaats voor die 8 en die 3. En vult u uw naam ook in vanavond? Om een eeuwige rustplaats voor ons te bereiden. Jezus die gaat een onrustig uur de olijventuin tegemoet. In de olijventuin tegemoet. Om daar een eeuwige rust, gemeente, onder de vijgenbomen, onder de wijnstok te verwerven voor zijn kerk. En Jezus die doet dat reddingswerk alleen. Wij leveren geen bijdrage. Wij staan erbij te kijken en we hebben niks in handen. Mag ik het zo zeggen, de hele redding van ons, gemeente, komt van de andere kant. Van Gods kant. En dat is een bevrijding toch. Vindt u het niet heerlijk? Ontspanninggevend in dat werkzame hart van u en mij. Dat er niks van ons meedoet. Was je vanochtend niet verwonderd van binnen? Dat je zegt, de beker van de toren heeft deze eenzame strijder voor mij veranderd in een beker van dankzegging. In zijn alleengang, in zijn eenzaamheid, heeft hij de gemeenschap voor mij met God verdiend. Door uw lijden, Heer Jezus, is er voor mij verbinding met een hemelse Vader. Evangelie van het lijden. Als jullie discipelen daar gaan zitten, dan ga ik bidden. Doen jullie mee met bidden? Nee, dat vraagt Jezus niet, hè? Hij weet wel dat ze zware ogen hebben. Laat staan dat ze gaan bidden. Jezus gaat bidden. Nou ja, als bidder kenden ze Jezus natuurlijk wel, hè? Ze hebben een biddende heiland. Heel bijzonder. Hij is de Zoon van God, maar bidden dat hij doet, om een voorbeeld aan te nemen. U zegt eigenlijk wel apart, hè? Dat Jezus, de eeuwige Zoon van God, zo intensief in gesprek is met zijn Vader. Moet hij als God nou nog wat tegen God gaan zeggen? Is hij als God niet van eeuwigheid in gesprek met de Vader en met de Geest? Of lossen we dit dilemma vanavond op om te zeggen, ja, maar hier is Jezus bezig om te bidden als mens. Hier is hij als middelaar tussen God en mens aan het bidden. 3 mogen er toch wat dichterbij komen, hè? Jacobus, Johannes, Petrus. Je zou kunnen zeggen de harde kern van de 12. Jij? Herinner jij een geschiedenis uit de Bijbel waarvan je zegt, hé, daar waren deze drie ook al bij. Ook deze drie. Herinneren we ons die geschiedenisgemeente dat Jezus tegen die drie zegt, lopen jullie maar mee naar het kamertje. Waar het dochtertje van Jairus ligt. Lopen jullie maar mee. Ook deze drie. En daar laat meester Jezus zijn goddelijke kracht zien als hij dit kind terugroept uit de dood. Goddelijke macht zien ze van Jezus. U zegt, nou u die vraag stelt, inderdaad, ik herinner me die geschiedenis dat ze echt letterlijk in de hoogte waren met Jezus. Deze drie. Op een berg nam Jezus ze mee. Daar waren ze en laten dan ook plotsklaps toch de twee pilaren uit het Oude Testament daar ook tevoorschijn komen. Wisten zij veel dat dat Mozes en Elia waren? Mozes de wetgever, Elia de wetshandhaver. En Jezus, hoe zullen we hem noemen? Wetsvervuller. En op die berg hebben ze het met z'n drieën gehoord. De stem van vader. De zoon hoorde het voor de tweede keer in zijn leven. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Luister naar hem. Gemeente, toch logisch dat Petrus zegt. Hier gaan we tenten bouwen. Dit moeten we vasthouden. Dit mag niet voorbij gaan. Dit is de hemel op aarde. Hou vast. Deze drie waren dus twee keer met Jezus in een situatie, gemeente, waarin Jezus zijn macht liet zien en waar er heerlijkheid was. En nu, het is de omgekeerde wereld. Probeert u eventjes in de sandalen van Johannes te gaan staan vanavond, gemeente. En dan in het donker zitten van een olijventuin. En dan moet je zien hoe jouw meester die doden opwekte. Die stormen op zee tot bedaren bracht. Die bezetenen bevrijdde. Dat die meester bang wordt. Bedroefd is. Dat Jezus kon huilen, dat wisten ze. Dat hadden ze gezien bij het graf van Lazarus. En dat ze meester emoties had, dat wisten ze. Hij kon erg zuchten. Tussen haakjes gemeente is het u wel eens opgevallen dat die andere emotie, dat je daar niks van leest in de Bijbel. Ik bedoel, er staat nergens een tekst dat Jezus heeft gelachen. Apart, hè? Die emotie is niet opgeschreven. Jezus is hier bedroefd. En drie van zijn leerlingen zijn bij hem in de buurt. Hoewel Jezus contact wil hebben met boven, wil die toch die drie beneden ook niet al te ver van hem verwijderd hebben. Hij heeft behoefte aan menselijk contact. Maar ik zei al, gemeente, ook al zijn er mensen in de buurt, een groepje van 8 verder weg, een groepje van 3 dichtbij. En toch, Jezus is alleen. Er zullen er onder ons zijn die zeggen, dat heb ik meegemaakt van heel dichtbij. Toen ik die geliefde los moest laten. We stonden met z'n zessen rondom het bed. 6 mensen die meeleefden. En die ene alleen op bed. Het meeleven deed goed. Het werd gewaardeerd, het werd benoemd. Maar wie nam nou echt de angsten over? Die drie gemeenten hebben Jezus angst gezien en gehoord. Waar is Jezus nou bang voor? Nou, Jezus weet wat hem wacht. Hij had het toch al gezegd, te moeten lijden, sterven, begraven worden. En ja, Jezus kijkt op de klok van Vader. Het is 11:55. En de minuten die tikken weg. En Jezus weet wat er komt. U kent vast de uitdrukking, gemeente. Een mens lijdt het meest om het lijden dat hij vreest en nimmer opkomt dagen. U zegt ja, en nou even verder. En wat God te dragen geeft. Dat is, denk ik, een bekende uitdrukking. Nou, Jezus die weet wel beter, gemeente. Er is hier in deze olijventuin beslist geen sprake dat het lijden nimmer opkomt dagen. Dat kan je wel vergeten. Judas is al onderweg. Jezus weet het en hij zegt het. U zegt, en wat God te dragen geeft. Ja, dat is nou juist het probleem, gemeente. Of misschien juist het evangelie, moet ik zeggen. En wat God te dragen geeft, dat is het waardoor Jezus nu in het stof kruipt. Dat is het waar hij bang voor is. Er komt iets bovenmenselijks op hem af. Want het is niet de angst voor de dood zonder meer. Jezus voelt het gewicht van de zondeschuld van de mensheid. Gemeente, dat zal ik nog een keer zeggen en dan gaan we daar even over nadenken. Jezus voelt het gewicht van de schuld van de mensheid. Daar hebben we ook de achterliggende week aan gedacht, hè, als beleidende leden van de gemeente. Bij de zelfbeproeving. Toen wij onze zonde en vervloeking bedachten. Om ons klein te maken, te verootmoedigen. En de indrukken die u en ik hebben gehad in de achterliggende week is nog maar een fractie van wat Jezus hier beleeft. Het gaat over de mensheid, hè? Wij bij elkaar opgeteld. En wij hier, wij zijn nog maar een fractie. Voor wie Christus lijdt. Jezus weet, gemeente, als geen ander, dat God als rechter de zonde niet ongestraft laat. Dat had Jesaja al gezegd. De geest van Christus had het hem ingefluisterd. Dat het lam van God de ongerechtigheden zou dragen. En gemeente, Jezus die ziet hier in die olijventuin, ziet hij eigenlijk de heilige verontwaardiging van zijn Vader op zich afkomen. En laten we bedenken, gemeente, dat de Heer Jezus, die zelf geen zonde heeft gekend, nog gedaan, die met zijn hele leven blanco was. Helemaal overeenkomstig de heilige hemelse maatstaf. Dat deze zoon van God de toren van zijn Vader op zich af ziet komen. Niet vanwege de zonde van hem. Degene die vanochtend hier zat, die zal zeggen. Die van mij. Mijn zonde. Jezus is bang geweest, gemeente, voor wat kwam. Wij kunnen niet met Jezus meevoelen, gemeente, hoe diep zijn angst ging. Wij hebben er totaal geen besef van. Van het gewicht van Gods toren. Wij beseffen amper, gemeente, wat onze persoonlijke schuld bij God, hoe zwaar die weegt. Laat staan dat wij weten wat Jezus beleefde. De mensheid van alle tijden, hè, daar gaat het over. En met dat ik erover nadacht, duizelde het bij me. Jezus die ziet de Godverlatenheid stap voor stap dichterbij komen. Kunt het u zich voorstellen, gemeente, als je de hel ziet naderen? Wie van ons zou er dan niet bang wezen? Of je moet toch wel helemaal afgestompt wezen? Godverlatenheid. Jezus die uit de hemel kwam, is op weg naar de hel en de hel is op weg naar hem. De hel was in Jezus. Gemeente, dat krijg ik ook niet begrepen. Dat is hartverbrekend. Ik zeg ook daarbij hartverheugend. Want omdat hij er was, hoef ik die bij hem schuil niet bij hem niet angstig te zijn dat wij er komen. Toch, gemeente? Vanmorgen hebben we de beker van de dankzegging in handen gehad. Vanmorgen hebben we dank gezegd. Lieve Heiland, heilige borg van me, u bent mijn hoge priester die het offer van alle offers bracht om mij. Zegt u het mee? Om mij die bij u schuil, om mij van een helwaardige een hemeling te maken. Dat is wat? Een godswonder. Een godswonder om van helwaardige verwaardigd te worden hemeling te zijn. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En schuilend bij deze borg kregen hemelingen in Bruchem vanmorgen een beker in handen. De beker van de dankzegging. Heere, u kent me als mens met mijn angsten voor de dood. Vanavond mogen we zeggen, gemeente, met de Heere Jezus in je leven, met het offer in je ziel, verzoend met God, dan kom je met je angst voor de dood toch anders in het leven te staan. Ik weet wel, gemeente, niemand van ons weet wat sterven is. Niemand heeft dat ooit gedaan, dat doen we allemaal één keer. Maar als we voor rekening van de Heer Jezus leven, dan is de dood voor jou, voor u, voor mij niet meer een eenzame operatie. Want hoe lazen we het ook alweer in het avondmaalsformulier? Hij werd van God verlaten opdat wij nooit meer van hem verlaten zouden worden. Gemeente, dat betekent zoveel dat als onze geliefden ons loslaten, dat onze zaligmaker ons vasthoudt. Dat is om een lofzang te zingen, vindt u niet? Dat hij erbij is, hè, bij onze overtocht. Dat je de oversteek niet alleen maakt. Daarom zeggen we vanavond, dank u wel, Heer Jezus, dat u alleen wilde zijn, eenzaam wilde wezen. Om mij, om ons, nooit meer alleen te laten zijn. Dat is het evangelie van de olijventuin. Jezus die blijft niet bij de drie, hij gaat nog iets verder, micron staat er dan. En je vraagt je af, hebben die drie iets gehoord van het gebed van Jezus? Jezus knielt voorover, ligt op de grond. Je zou kunnen zeggen, als een smekeling bukt hij onder de hand van zijn vader en hij doet een verzoek. Ik vind het trouwens een hele tere aanspraak. Vader, mijn vader. De zoon is in gesprek met zijn vader. Kan je het je voorstellen dat je vader je rechter is? Dat gebeurt hier. Als het mogelijk is. Wat zit daarachter? Deze zoon die rekent met de vrijheid van zijn vader. Hij rekent met de vrijmacht van zijn vader. Als het mogelijk is. Maar dat weet u of het mogelijk is. Gemeente, geweldig hè? Hoe Jezus zich schikt onder het welbehagen van zijn vader. Zou uw vader de zondig geworden wereld ook niet kunnen redden zonder dat ik de beker drink? We zien hier een middelaar die zich schikt naar Gods vrijmacht. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Een commentator die wees erop en ik vond dat heel treffend. Hij schreef, God zet de beker bij wijze van spreken voor Jezus neer en hij laat hem eraan ruiken. En wat van proeven. Op het moment dat Jezus nog een stap terug kan doen, dat hij zich kan terugtrekken en zichzelf beschermen. Nee, hier is de beker. Hier is de beker. Dit is de enige manier om die acht en al die anderen die ik op je hart heb gelegd, zegt Vader. Dit is de manier om je vrienden te redden. Of zij komen om. Of jij? Is jouw liefde voor hen, is jouw liefde voor mij zo groot dat je doorgaat en de beker oppakt? Gemeente, wat een spanning hè, voor Jezus. De vader zegt tegen de zoon, als jij mij gehoorzaamt, als jij doet wat ik wil, dan laat ik je los. Dan zal ik je verlaten en ik zal je wegsturen. En ik zal je ziel naar de hel laten gaan. Jezus bukt. Jezus wil wat God wil. Gemeente, een heerlijke gehoorzaamheid van de borg aan de Vader. Ik zie hier ook zo'n ontzagwekkende liefde van Jezus voor ons zondaren. Voor discipelen in de olijventuin, die het lelijk laten afweten, want ze bidden niet mee en ze waken niet mee, maar ze slapen. Terwijl de borg bidt, slapen zij. Hoe eenzaam zal Jezus geweest zijn? Jezus bidt door. Merkt u, gemeente, dat er een verschil zit in de verwoording van Jezus' gebed? Tussen de eerste bede en de tweede bede. De tweede is niet zomaar een herhaling van de eerste. Je hoort een bepaalde vooruitgang. Jezus erkent dat de beker niet voorbij kan gaan. Hij schikt zich naar de wil van zijn vader. Je zou kunnen zeggen, het is een en al oefening in gehoorzaamheid aan de vader. Zo gehoorzaam Jezus is geweest, gemeente, is er geen mens geweest. Ik lees in de Hebreeënbrief, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En zo is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid. Hebreeën 5. Jezus is dwars door zijn gebedsworsteling met de Vader een oorzaak van eeuwige zaligheid. En dat hebben we vanmorgen gevierd. Eeuwige redding. Omdat de gastheer, die heeft het gezegd. Vader, uw wil geschieden. Ik heb u lief. En ik heb alle lief die u mij hebt gegeven. Daarom zal ik de beker leeg drinken tot de laatste druppel. Vanmorgen hebben we het 3 keer gezegd. Hij de beker van de toren. Wij de beker van de dankzegging. Dank u wel, Vader. Voor uw eeuwige zondaarsliefde. Dank u wel, Heere Jezus. Voor uw borgwerk. En dank u wel, Heilige Geest. Dat u ervoor zorgde dat ik als een schuldverslagen zondaar aan de voeten van Jezus terechtkwam. Dank u wel, Heilige Geest. Geloofsversterking hebben we vanmorgen gekregen. We gaan weer straks naar huis. De week in. We vervolgen de weg. En ik ben weer terug bij het begin. Met onze angsten mogen we bij de Heer Jezus op spreekuur komen. We hebben ontdekt dat Hij weet wat angsten zijn. Laten wij onze angsten met Hem bespreken, gemeente. Ook als je last hebt van verlatingsangst. Bij de grens bedoel ik. Wie verbonden is aan Christus, vat moed. Niets zal ons scheiden van zijn liefde. Thema was Jezus' gehoorzaamheid aan de Vader en zijn liefde tot zondaren. De volgende punten kwamen voorbij. Ik noem ze. Het zijn er 4. 1. Het was een bijzondere paasmaaltijd geweest. Er werd gesproken van verraad. Er kwamen nieuwe elementen bij. Dit is mijn lichaam, zei Jezus bij het brood. En dit is mijn bloed, zei hij bij de drinkbeker van de dankzegging. 2. Met het lijden voor ogen zong Jezus de liturgie uit. De psalmen van de paasmaaltijd. 3. In Gethsemane is Jezus alleen. De discipelen zitten in groepjes. En vanavond zeggen we dank, Heer Jezus, voor die alleengang en uw lijden. Dank u wel dat niks van ons meedoet om de verzoening tussen God en mens gestalte te geven. Alles is uw werk. We leven van wat u deed. 4. Jezus oefent gehoorzaamheid aan zijn Vader. En zorgt zo voor een volkomen verzoening en een eeuwige redding. Amen. Gemeente, laten we zingen. Van Psalm 102. De eenzame, wakende, worstelende Christus. Hij beveiligt de zijne door zijn goedheid. Psalm 102, vers 4. Ik slijt de nacht in eenzaam waken, als een mus op stille daken. En vers 16. Zij, van smart en smaad ontheven, blijven aan uw dienst geheiligd, daar uw goedheid hen beveiligt. 4 en 16 van 102. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden en de Heere aanbidden. Aanbiddelijke Heiland, we willen u noemen en we willen u roemen. Want u bent te loven dat u in uw worsteling niet aan de lijdensbeker alleen hebt geroken of zomaar een slokje hebt geproefd, maar dat u de beker die tot aan de rand toe gevuld was met heilige verontwaardiging van uw Vader, dat u die beker aan uw lippen hebt gezet, gewillig, met overgave, en dat u die beker tot op de bodem hebt leeggedronken. En dat om ons een beker van dankzegging in handen te geven. We willen u danken voor deze eeuwige verlossing die u aanbiedt, die u schenkt, die u in ons leven brengt. Heere, wij leven ook van na ontvangen genade. Ook als kinderen van u, we leven in een wereld met hoogte en met diepte. Met licht en met donker. Met voor en met tegenspoed. En in deze zondig geworden wereld waarin u hebt gekropen in de olijventuin, komt u ons te hulp onderweg. U komt ons te hulp ook in onze angsten. En Heere, we houden ons niet groot en we houden ons niet sterk. Met alles wat ons bang maakt, kloppen we bij u aan. Omdat u een medelijdende hoge priester bent, die met ons kan medelijden hebben, ook met onze angsten. Ons verliezend aan u, mogen we weten dat u naar uw belofte ons niet zal laten scheiden van u. Dat zelfs de dood ons niet kan losweken van u en u van ons. Heere, wees met allen die zich alleen weten. En ook het zicht op uw beloofde nabijheid missen. Bij wie er een gevoel is van leegte en eenzaamheid. En dat die leegte overheerst over het geloof in uw beloofde nabijheid. Heilige Geest, we roepen u erbij, we roepen u aan. We bidden u. Druk het vereenzaamde gemoed op de belofte, zwart op wit, in uw woord. Opdat door het nochtans van het geloof, de jubel van de gemeenschap met u, dat die ervoor zorgt dat de angst verdreven wordt. Zo werkt u, dwars tegen alles in. Tegen het voelbare en het zichtbare in. We willen u loven en willen u prijzen. Met allen die van zorg ontslagen, van zonde ontslagen, u roemen omdat u blijdschap geeft. We bidden samen met hen die bang zijn voor de dingen die ver af gebeuren, voor de dingen die dichtbij gebeuren. U bent Heere en u hebt alle macht, niet alleen in de hemel, ook in deze verscheurde wereld. We bidden u, Heere, voor allen in Israël, in Gaza, in Oekraïne, die in angst en nood zijn vanwege geweld. Hemelse ontfermer, breng het geweld tot stilstand en laat gerechtigheid aan kwetsbare kinderen en volwassenen geschieden. Laat onrecht ten einde komen, zodat volken naast elkaar in vrede leven en elkaar leefruimte gunnen. We bidden u, Heere, voor het werk van de zending. Deze week hopen we zendingswerkers te ontmoeten. We willen hen op hun post tot zegen stellen. Wees met allen die op eenzame posten trouw zijn in het onderwijzen van jongeren en ouderen bij een open Bijbel. Wees met hen die hun medische expertise aan kinderen geven en aan volwassenen. Wees met alle die technische en landbouwkunde. Dat ze hun kennis en hun kunde inzetten om het leefklimaat te verbeteren van jongeren en ouderen. We bidden u, Heere, voor deze wereld. We bidden u voor ons land, voor onze overheid. Wees met het demissionaire kabinet dat toch geroepen is om te regeren voor zoveel als dat kan. Geef wijsheid aan de informateur. We bidden u voor onze koning en zijn gezin. Denk aan onze burgemeester en de wethouders en de raad. Bekwaam hen in het leiding geven aan ons als gemeenten. Wij bidden u, Heere, voor alle militairen die zich inzetten voor vredesmissies, om conflicten te temperen of om verdedigend op te treden, zoals de bemanning van de Tromp die op missie is naar de Rode Zee. Gedenk hen en allen die ze achterlieten. Neem ons in uw hoede. De nacht in, op weg naar een nieuwe dag. Laat het licht van het evangelie licht zijn op ons pad. Om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is het bekende couplet uit de 68e psalm. Het 10e vers. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. 10e vers van psalm 68. heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.